RSM. Puls.
Hallo allemaal en welkom bij de volgende aflevering van RSM Puls. De podcast waarin u wordt bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van ESG, technologie en international trade. Mijn naam is Gideon Lont en vandaag ben ik met Suzanne de Boer.
Goedemorgen.
En vandaag gaan we het hebben over het thema governance. En dan vooral in relatie tot aankomende wetgeving, zoals de CSRD. Maar voordat we hier helemaal in gaan duiken, gaan we eerst naar onze vaste rubriek. De verbazing van de week. Suzanne heeft een verbazing meegenomen voor ons deze week. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
In het kader van de verbazing van de week heb ik de rechtszaak, of het hoge beroep eigenlijk, van Shell en Milieudefensie uitgekozen. Omdat het mij verbaast dat een club als Shell in hoge beroep gaat tegen het Milieudefensie. En toen ik dat hoorde, moest ik denken aan de uitspraak van Bob Hogenboom van Nijenrode. Die zei, companies fight like crazy to stay the same. Oftewel, partijen doen er alles aan om hun huidige bedrijfsmodel voor te kunnen zetten op de wijze zoals ze het altijd hebben gedaan. En in de huidige transitie, met de uitdagingen waar we voor gesteld zijn, is het heel belangrijk dat bedrijven dat anders gaan doen en gaan denken over de impact die ze hebben en de opties die ze hebben om dat te verminderen. Een van de argumenten die Shell gebruikt om door te gaan zoals ze gaan, is dat klanten nog steeds op hun producten zitten te wachten. En ik heb een achtergrond in compliance, integriteit en ethiek. Binnen de ethiek noemen we dit een moreel smoesje. Je legt daarbij het handelen, de verantwoordelijkheid voor jouw handelen, eigenlijk buiten jezelf, door te zeggen, als zij het willen dat ik het doe, wat kan ik dan anders dan het doen? En juist in de transitie vraagt het leiderschap om te zeggen, we gaan het anders doen, want we zien wat de impact is. We zien dat het niet duurzaam is op de lange termijn. Dus hey, en dat wordt spannend en dat vraagt wat van iedereen, maar we gaan daarvoor. En dat is ook de link naar het topic van vandaag, governance en de aansturing van je organisatie.
Ik denk een mooie brug, Suzanne. En zeker eens wat betreft het oude gedachtenmodel wat Shell hiermee aanhangt. Al valt er ook wel iets voor te zeggen dat een regelgever er op een andere manier mee om moet gaan dan per individueel bedrijf. Maar dat is een andere discussie.
Dat ben ik ook wel met je eens. Want het is natuurlijk ook een competitieve markt. Hè? Dus het is ook spannend om als eerste het anders te gaan doen. Je hebt natuurlijk het argument ook van de shareholders, hè, de aandeelhouders die natuurlijk rendement willen. En het vraagt dus ook dan lef en leiderschap om dat op een andere manier te gaan doen. Tegelijkertijd is dat wel wat de wetgever vraagt, om meer naar je stakeholders te kijken. En dus het beeld van wat is nou de belanghebbende van onze dienstverlening, om dat veel breder te trekken naar de waarde die je creëert of de impact die je hebt op de maatschappij, op het milieu, op mensen die voor je werken en hoe je daar voor kunt zorgen dat de positieve effecten gelijkwaardiger worden verdeeld dan alleen maar vertaald naar financieel rendement.
Ja zeker. En we zien dat environmental en social, we noemen natuurlijk de afkorting ESG. En environmental en social, daar ligt toch vaak wel de nadruk op. Dat is ook vrij tastbaar met problematiek. Maar vandaag gaan we het hebben over governance. En dat is voor veel, en voor mij inclusief, toch wat ongrijpbaarder soms van wat bedoelen we daar nu precies mee en wat moeten daar bedrijven daarmee? Dus ja, wat is dat precies eigenlijk, governance?
Goeie vraag. Governance, de officiële definitie komt eigenlijk van het Franse gouvernare. En dat staat voor het besturen of het aansturen. En governance gaat dus eigenlijk over de wijze waarop je je bedrijf inricht en hoe je dat vervolgens ook helemaal uitvoert. Dus dat is een beetje de harde kant van de structuur, de processen, het beleid, de verantwoordelijkheden. En de zachte kant, hoe is de cultuur, welke vorm van leiderschap heb je en welke manier heb je om met elkaar je doelen te bereiken.
Ja, dus het ligt eigenlijk, als ik het zo hoor, ligt het best wel dicht aan tegen hoe organiseer je jezelf als bedrijf en ook eigenlijk tegen de strategie aan van wat ga je dan precies doen als bedrijf. Ligt het daar tegenaan of misschien wel daaronder?
Ja, nee, daar hangt het precies mee samen. En daarmee is eigenlijk de governance ook de verbinding tussen de E en de S. Want de E en de S thema's die gaan wat feitelijker over wat kun je doen om je impact te verminderen. Maar dat betekent natuurlijk dat je de strategie van je bedrijf moet aanpassen, dat je misschien andere keuzes moet maken, dat je je geld anders moet verdelen. En dat doe je dus vanuit je bestuurs of vanuit je rol als bestuurder van een organisatie. Dus die brengt eigenlijk de praktischere kant samen in de daadwerkelijke uitvoering.
Zit daar dan een stukje in van hoe je ermee omgaat? Want ik heb zelf een sterkere achtergrond, zeker op environmental vlak. En dat is vrij tastbaar. Dus als je zegt, we hebben uitstoot op de buitenwereld of we gebruiken veel materiaal, heb je een bepaalde impact. Het is heel tastbaar, het is meetbaar. En governance zit daar wat wolliger. Maar zoals ik het probeer voor mezelf altijd begrijpelijk te maken, is dat governance eigenlijk de manier is van wat zijn de systemen zodat we bijvoorbeeld environmental impact ook kunnen verlagen.
Exact. Nee, dat klopt ook. Want de wetgever zegt ook, in de CSRD komen eigenlijk twee componenten van governance. Een stukje het hoe. Dus hoe ga je het nou organiseren? En daar kan ik zo wat meer over vertellen. Maar ook het wat. Hoe ga je dat dan doen? En wat betekent dat voor je organisatie? En wat heb je daar dan voor nodig? En de hoe gaat natuurlijk over wie zijn wij als organisatie? Wie zitten er in het management board? Hoe is de kennis daar voldoende van het thema? Hoe wordt de informatie verstrekt? En vooral, wat is de strategie en wat willen we gaan bereiken? En dat moet je vervolgens ook inzichtelijk krijgen via je compliance systemen of gewoon je kwaliteitssystemen. Want als je zegt, we gaan de impact verminderen, moet je wel weten waar die impact aan wordt gemaakt en op welke manier je die kunt verminderen. En je moet kunnen meten of je daadwerkelijk vermindert en of dat snel genoeg gaat. En zo gaat dat natuurlijk voor alle thema's waarop je als organisatie impact hebt en waar je dus een verandering zou willen bewerkstelligen.
Ja, dus het gaat echt over de onderliggende processen die nodig zijn om het bedrijf goed te laten functioneren. Dus zich te laten aanpassen aan de nieuwe eisen van die stakeholder, van wetgevers en ja.
Ja, klopt. En dat is dus een beetje de structurele kant. Hè? En dan heb je natuurlijk ook nog de culturele kant van, maar wat doen we dan met elkaar en hoe kijken we dan naar dit thema? En dan kom je eigenlijk ook meer bij de why. Want je kan wel zeggen, oké, we gaan verminderen, want dat moet en dat kunnen we. Maar de vraag is natuurlijk, waarom wil je verminderen? Waarom zou je de impact van jouw bedrijf positiever willen maken dan dat die op dit moment wellicht is? En waarom kies je er dan voor om aan deze thema's te beginnen? En dan kom je weer bij het thema visie en leiderschap. En de urgentie voelen van wat er moet gebeuren en hoe jouw bedrijf een steentje kan bijdragen. En als je dat dan weet, dan is het ook belangrijk dat medewerkers zich daar ook aan committeren, dat zij ook die urgentie zien en dat de omstandigheden er zijn waaronder zij op de goede manier mee kunnen gaan werken aan die transitie.
Ja. Ja, daar zit altijd een soort splitsing in een harde kant. Dus wat meer regelgebaseerd, zal ik maar zeggen. En een wat zachtere kant van oké, maar hoe gebeurt het nu echt binnen de onderneming? Hè? Hoe zit dat hier? Hoe is dat hierop van toepassing?
Nou, dat is een hele goeie. Want het is natuurlijk niet zo moeilijk om allemaal prachtige doelen neer te zetten, fantastische vergezichten te schetsen over hoe het zou moeten of wat je doet. En in praktijk eigenlijk heel weinig te doen. Maar
hebben we in het verleden gezien dat natuurlijk veelvuldig werd gedaan door met name de wat grotere bedrijven. Om op die manier prachtige verhalen, maar gebeurt er ook iets dan de vraag?
Exact, exact. En feit is natuurlijk dat het niet zo moeilijk is om plannen te maken, maar wel een uitdaging is om het ook uit te voeren en ook echt die veranderingen te laten beklijven. Ik bedoel, gedragsverandering is gewoon in praktijk, weten we allemaal, niet zo makkelijk. En het is ook bekend dat er vaak wel een verschil kan zijn tussen de ambities van de top en de daadwerkelijke praktische uitvoerbaarheid op lager niveau. Dus er zijn wel een aantal knoppen waar je dan aan moet draaien om dat ook goed te laten gebeuren. Maar de betrokkenheid van de medewerkers, het feit dat zij die stip op de horizon ook zien en dat het voor hen duidelijk is hoe ze daar kunnen komen en welke invloed ze erop hebben, kan helpen om daadwerkelijk die doelen te bereiken. Dus dat is het stukje cultuur waarin het dan belangrijk is dat veranderde gedrag ook wordt beloond. Wat ook een belangrijke daarbij is dat bedrijven wel consistent zijn. En dan hoorde ik laatst een heel mooi verhaal van DSM. Die vertelde dat ze een hele nieuwe fabriek hadden opgetuigd. Helemaal nieuw, helemaal duurzaam hoe alles werd geproduceerd. Veel minder uitstoot, energie neutraal meen ik. En de CEO die was daar heel trots op. En toen kwam er een medewerker en die zei, ja, maar u zegt dat nu wel allemaal dat wij zo duurzaam bezig zijn. Maar ik kan hier niet mijn elektrische auto opladen, want jullie hebben geen laadpalen neergezet. En eerst werd die CEO een beetje kribbig en dacht, nou, wat een gezeur. We zijn toch miljoenen, miljarden aan het investeren in een nieuwe fabriek. En dan heb ik opeens geneuzel over een laadpaal. Totdat hij zich realiseerde van, ja, maar wacht eens. Dat is natuurlijk ook waar het in zit. Als je zegt, we doen het, dan moet je het ook op alle punten doen. En niet één ding en de rest laten kabbelen. Dus vanaf dat moment heeft hij zijn medewerkers uitgevraagd: zie jij een inconsistentie? Kom het melden. Is vaak best irritant, want dan moet je er weer wat mee. En dan is er weer iets waar je over na moet denken om te chargeren. Maar het helpt wel om het vertrouwen uit te stralen naar die medewerker, dat je het echt meent en dat je het echt serieus neemt. Het hoeft niet te betekenen dat je dan alles gelijk doet, hè. Je kan ook gewoon zeggen: oké, we zien het punt, maar we doen nu dit en daarna komt het volgende. Je kunt niet alles tegelijk en dat moet je ook niet willen. Maar het is wel belangrijk om dat voor mensen inzichtelijk te maken. Dat ze weten dat het gezien wordt en dat er een oplossing voor komt.
Ja, ja, er zijn ook wel bekende casussen van, Unilever onder de vorige CEO. Dat daar inderdaad werd gestuurd op: wij willen die medewerkers centraal zetten in ons ESG-beleid en in onze strategie. Dat zij eigenlijk onze voelsprieten zijn binnen de organisatie. Waar zitten dingen die we anders kunnen doen of op een betere manier kunnen doen? Zodat je eigenlijk je bedrijf zichzelf van binnenuit laat innoveren, in plaats van bovenaf kijken van: nou, waar moeten we draaien of papieren beleid schrijven om echt die medewerker daar centraal in te zetten. En ik vind dat wel een hele mooie manier om alles mee te krijgen en van binnenuit die innovatie en die verandering door te krijgen.
Nou, dat is ook een prachtig voorbeeld, want mensen, een van de belangrijkste dingen voor mensen om gemotiveerd te zijn, is ook autonomie en serieus genomen worden. En op het moment dat jij dus op de werkvloer dingen ziet en dat opmerkt en er wordt wat mee gedaan, dan geeft dat heel veel energie om dat dus ook te blijven doen. Op het moment dat dat je dat aangeeft en het verdwijnt in een blackbox, dan krijg je snel de emotie: laat maar zitten, het zal mijn tijd wel duren. Plus, op het boardroom niveau weet je gewoon niet zo goed wat er nou echt praktisch op de werkvloer gebeurt, zeg maar. Dus juist die versteviging helpt om elkaar serieus te nemen en om de goede besluiten te nemen. En er zijn heel veel voorbeelden, klein en groot, van verspilling of onhandigheden die je gewoon niet doorhebt. Zoals ik laatst ook bij een bedrijf dat zich bezighoudt met het produceren van grote laaddeuren. En ze hebben verschillende types. En bij ieder type wordt een compleet pakket aan schroeven en bouten en alles geïnstalleerd voor alle modellen deuren. Zodat je altijd genoeg schroeven hebt. En bij iedere deur wordt een handboek geleverd voor alle modellen om ze te installeren. Maar als je dan bij iemand bent en je gaat 20 laaddeuren installeren, heb je dus 20 hele dikke stapels papier en 20 hele grote zakken met alle bouten en moeren die nodig zijn. Dus kan dat beter. Maar dat op boardroom niveau ben je er niet altijd van bewust natuurlijk hoe dat dan werkt en hoeveel in de praktijk dan weer gewoon ter plekke in het afval wordt gegooid. Nou, dat zijn van die kleine voorbeelden. Als je dan voeling houdt met de werkvloer, dan kun je daar al heel snel slagen slaan om te verduurzamen.
Misschien om door te gaan over governance en wat er van een organisatie wordt gevraagd. Wat betekent het voor een organisatie? Of wat eist het van een organisatie om met dat thema aan de slag te gaan? Ook voor de CSRD.
Ja, zoals ik net zei, wordt het eigenlijk een beetje gesplitst in twee onderdelen door de wetgever. Eentje is dat ze eisen stellen aan de hoe, zeg maar. Dus hoe gaat jouw bedrijf dit nou inrichten? En een stukje daarvan is: hoe is de board samengesteld? En hoe is de kennis in de board over dit, de uitdagingen die deze thema's voor de organisatie betekenen en waar de organisatie echt impact heeft? Dus ze verwachten echt dat er in ieder geval één iemand is die hier meer van weet of die dit dedicated als thema heeft. Het tweede waar ze ook naar vragen is: hoe zijn dan de taken verdeeld tussen management of de raad van bestuur, eventuele toezichthouders en eventuele andere ondersteuning? Hoe heb je dat gewoon zo op orde dat ook inderdaad de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn? En dan het derde stukje daarbij is: hoe wordt de informatiestroom verzorgd? Hoe zorg je ervoor dat iedereen de juiste informatie op het juiste moment heeft? En tot slot, wat daar ook nog bij zit, is het stukje beloning. In welke mate zijn er incentives, zoals dat dan heet, hè? Dus hoe is de beloning geregeld voor het behalen van ESG-strategie?
Ja, want we kennen allemaal dat je gaat werken voor wat je beloond wordt en niet voor iets anders.
Nee, klopt. En in hoeverre maakt dat dan een onderdeel uit en is dat dan de vaste beloning? Wordt daar dan een component in meegenomen over de ESG-doelen of is dat in de bonus, de variabele beloning? En daar willen ze dus ook dat over na wordt gedacht en transparantie over wordt geboden. dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen van deze wetgeving op dit moment, is dat er transparantie komt over hoe een organisatie dit inricht en aanpakt, zodat de lezers van die rapportages kunnen vergelijken met andere bedrijven, hoe dat dan gebeurt en welke bedrijven daar dan heel goed of heel degelijk mee bezig zijn en welke bedrijven daar nog een stapje in kunnen zetten, in de hoop dat er een soort standaardniveau weer komt waarvan je kunt zeggen, dit vinden wij de best practice. En dat je het dan kunt vergelijken of in ieder geval een lat kunt neerleggen voor de minder presterende bedrijven.
Ja, ja, ik denk dat vanuit governance dat er best wel wat onderwerpen uit voortkomen voor bedrijven waarover ze gedwongen worden om erover na te denken voordat ze rapporteren. Je gaat eerst nadenken van hoe hebben we dat eigenlijk ingeregeld en vervolgens moet je daar transparant over zijn. Ik denk dat dat al een hele heel veel in beweging zet voor bedrijven. Maar het heeft natuurlijk ook veel implicaties. Dat je transparant moet zijn over je moet eigenlijk een beetje met de billen bloot op sommige vlakken, waarin je laat zien van dit is hoe wij ons hebben ingericht in de breedste zin.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet iets wat gebruikelijk is of was.
Nee.
Om dat aan de grote vlag te hangen.
Ja, klopt. En dan kun je natuurlijk als partij altijd nog kiezen hoeveel duidelijkheid je daarover geeft. Hè? Want je kunt dat natuurlijk beperken tot een aantal zinnen en je kunt het ook echt toelichten. Maar feit is wel dat die transparantie ook weer vraagt van het bestuur dat ze na gaan denken over waar het bedrijf voor staat, waar het impact heeft en hoe ze dat kunnen verminderen of hoe ze die impact positiever kunnen maken. Plus welke kansen deze hele transitie hen misschien biedt. En dat is ook wel een uitdaging voor de board, want dat vraagt tijd om daar goed over na te denken. En tijd is natuurlijk altijd heel een heikel punt voor raden van bestuur. Maar je hebt tijd nodig om er goed over na te denken en dieper over na te denken. Het is ook ongemakkelijk, want het vraagt een andere blik op hoe je zaken doet, die afwijkt van waar we net mee begonnen. Hoe zit het financiële rendement? Wat klopt er juridisch? En wat wordt onze strategie voor de toekomst? Ja, die moet dus opeens een hele andere component.
Ja, het is echt gewoon een kritische blik op een nieuwe manier van zaken doen en van je bedrijfsvoering natuurlijk.
Exact. Ja. En dat is ook een beetje spannend, want voor niet iedereen is dat thema bekend. Het is ook nog spannend wat je concurrenten eigenlijk gaan doen. En het vraagt soms ook dat je moet schakelen tussen wie ben jij als mens, waar sta je voor, en wie ben je hier als bestuurder. En hoe verenig je dat weer met elkaar als het gaat over de toekomstbeelden. En dat is ook een gesprek waar soms dus enige kwetsbaarheid van bestuurders nodig is om daar de juiste keuzes in te maken. En daar heb je wederom vertrouwen voor nodig in elkaar om dat te kunnen, die kwetsbaarheid te kunnen zoeken. En ook weer tijd om dat goede gesprek te voeren. Dus het vraagt wel even wat van een bestuur, dat ze stilstaan bij deze uitdagingen en het er niet zomaar even bij doen en dan het risico lopen dat ze misschien blijven hangen in het laaghangend fruit. Dit kunnen we rapporteren, dit kunnen we eenvoudig inzichtelijk maken en dan kunnen we weer door. Maar wil je echt die transitie gaan doen en wil je echt je bedrijf toekomstbestendig maken, dan vraagt dat terug naar de tekentafel en even goed met elkaar bespreken van hoe je dat zou kunnen aanpakken.
Ja. Ja, en het vereist dus die kwetsbaarheid zowel intern in hoe gaan we hierover nadenken met elkaar en hoe staan we erin, maar ook extern. We moeten hierover rapporteren en als je transparant wil zijn, dan komt daar altijd een mate van kwetsbaarheid in. Want
absoluut.
Je geeft een kijkje in de eigen keuken natuurlijk. Dus
ja.
Dat, ik denk dat een heel interessante dynamiek is om mee bezig te zijn.
Denk ik ook. En wat ik net nog... Eén dingetje die ik nog vergat te vertellen bij dat stukje over structuur, is dat er naast dus die kennis en de informatievoorziening ook wordt verwacht dat er een systeem wordt geïmplementeerd waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke verbeteracties worden ingezet en hoe dat wordt gemonitord. Dus wel een compliance of een risicomanagement systeem, zodat er ook meer grip komt op deze thema's. En dat helpt natuurlijk ook bij je transparante verantwoording.
Ja, dus je moet dat opzetten of in ieder geval aangeven, openbaar maken hoe je dat,
dat
organiseert.
Hoe je het allemaal inzichtelijk maakt. Ja. Zodat eigenlijk, om in het jargon te blijven, dat het auditable is. En dat je het echt allemaal aantoonbaar kunt maken met startnummers, startcijfers en vervolgens de activiteiten die zijn ontwikkeld en de verbeteringen die hebben plaatsgevonden.
En worden er dan ook echt nog specifieke eisen gesteld aan wat bedrijven dan moeten doen of implementeren voor de CSRD?
Ja, er zijn namelijk twee stukjes in de CSRD, of in de ESRS eigenlijk. En in het tweede stuk wordt veel concreter nog aangegeven wat de wetgever verwacht qua gedrag van organisaties. Eentje is dan bijvoorbeeld dat ze verwachten dat de cultuur van de organisatie gezond en stimulerend is, zeg maar. Dus dat medewerkers zich veilig voelen, dat er goede meldprocedures zijn, et cetera. En daarnaast wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan het voorkomen van corruptie en omkoping, het voorkomen van belangenverstrengeling, het voorkomen van politieke lobbyactiviteiten. Of in die zin, er wordt in ieder geval gevraagd wat eraan wordt gedaan in de gedachte, dit zijn de negatieve consequenties die bedrijven kunnen hebben met hun zakelijke gedrag en hoe kunnen we dat voorkomen. En dat wordt ook nog laatste belangrijk thema wat daar ook in wordt meegenomen is de relatie met de stakeholders. En dan met name met leveranciers wordt wat verder uitgewerkt. Omdat er ook wordt gezegd, als je zaken doet met kleine leveranciers, hou dan je betalingsbeleid daarmee, het betalingsbeleid dat je hanteert, neem dat onder de loep om te zien of je die kleine partijen sneller kunt betalen, zodat dat ook beter is voor de hele economie.
Ja, omdat ze wat kwetsbaarder zijn over het algemeen.
Exact. En gewoon niet zoveel geld hebben om al die facturen voor te financieren, maar wel weer medewerkers hebben die van ze afhankelijk zijn. En zeker grote partijen kunnen dus het sneller betalen van die facturen kan gewoon helpen om die partijen in de lucht te houden.
We hebben best wel een hoop verplichtingen of rapportage onderdelen besproken waar bedrijven transparant over moeten gaan worden. Heb je nog tips voor organisaties hoe ze hiermee bezig kunnen gaan of wat de eerste stappen zijn?
Ja, zeker. En dat zou ik eigenlijk willen splitsen in twee doelgroepen. De groep bedrijven die al CSRD plichtig zijn, dus die echt aan de slag moeten met deze thema's. Maar ook de kleinere toeleveranciers die niet CSRD plichtig zijn, maar die wel in de toeleveringsketen zitten van die grotere partijen. En daarmee wellicht ook geconfronteerd gaan worden met vragen van hun klanten. En voor de bedrijven die wel CSRD plichtig zijn, lijkt het me goed om eerst eens te beginnen inderdaad met die structuur. Hoe zijn de rollen en de taken nou precies verdeeld? Hoe verloopt de informatie? En weten we zeker dat we voldoende kennis hebben in de board? Als je dat weet, dan is een tweede vraag natuurlijk, hoe gaan wij nu met ons bedrijf deze transitie door? En hoe gaan wij waarde creëren voor de stakeholders? En lukt het ons om af te stappen van de shareholders? Dus maak tijd om dat gesprek goed te voeren, al dan niet onder begeleiding van een externe specialist die de moeilijke vragen durft te stellen of die misschien wat kan doorprikken. En met dan wat zou kunnen resulteren in een start van een nieuwe strategie of in ieder geval een nieuwe overeenkomst tussen de bestuurders over hoe je hiermee om zou willen gaan. En tot slot dan doorvertalen naar de wat praktische zaken om aan de slag te gaan met de cultuur en met het genoemde beleid, zeg maar, wat in ieder geval op orde zou moeten zijn. Voor de kleinere toeleveranciers. Zij kunnen, denk ik, vragen gaan krijgen van de grotere partijen hoe zij ervoor zorgen dat corruptie en omkoping wordt voorkomen in hun waardeketen. Of hoe zij kunnen voorkomen dat er andere ongewenste omstandigheden ontstaan, zoals het schenden van mensenrechten of dwangarbeid of dat soort dingen. En ze kunnen ook gaan inventariseren. Ze kunnen zelf ook een proactieve rol aanpakken om bij hun eigen klanten te gaan navragen wat zij gaan doen op dit thema en wat dat gaat betekenen voor de business van de toeleverancier. Als je er namelijk al wat eerder aan tafel zit, kun je misschien nog meesturen of kun je nog zorgen dat je bent voorbereid op de wensen die gaan komen, zodat je dat niet daarna onder stoom en kokend water alsnog moet gaan regelen.
Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze volgende aflevering. Susanne, heel erg bedankt voor het leuke gesprek over governance. Ik heb weer in ieder geval heel veel van je geleerd. En ik hoop onze luisteraars ook. En voor onze luisteraars, tot volgende week.
Ja, dankjewel.